Ontdek hoe slimme technologie jouw geld op kan leveren met de Nexus thuisbatterij van Zonneplan. Aangedreven door de AI van het Powerplay-platform slaat deze batterij niet alleen de goedkoopste stroom op, maar verkoopt deze ook tegen de hoogste prijs. Zo help jij het energienet te balanceren. En dat staat helemaal los van je eigen stroomverbruik of zonnepanelen. Een paar weken geleden beloofde je nog een rendement tot wel 1600 euro per jaar. Maar de realiteit? In slechts 4 maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/thuisbatterij. Who's the winner man? He's the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Je hebt geen jackpot nodig to be a winner, man.
Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen.
Oh, okay, dat is wel lekker, man.
Met Nerds om tafel wordt al meer dan 3 jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je waarom er steeds minder leuke natuurkundedocenten op middelbare scholen zijn, busten we allerlei natuurkundige mythes zoals Eppenvloed komt helemaal niet door de zwaartekracht van de maan.
What?
I know, right? En je hoort wat Jurian de afgelopen 5 weken eigenlijk heeft uitgespookt, want die is ook weer terug van vakantie.
Hell yeah!
Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Jurian.
En mijn naam is Randal Pelen. Jurian is terug. Maar onze gastnerd van vandaag is Roel Andringa Boksem uit Steenwijk. En Roel is docent natuurkunde. En hij schreef het boek Natuurlijk Niet. Het boek heet Natuurlijk Niet. Zo heet het boek. Een verzameling van 32 mythen in de moderne natuurkunde. Roel, hartelijk dank voor je komst.
Dank je
wel. Welkom hier aan tafel. En wat zettend leuk dat je jezelf hebt uitgenodigd. Ja. Nou, ik heb een boel gasten per week die denken, nou, ik vind wel dat ik in Met Nerds om tafel kan, maar niet vaak dat er dan ook gevolg aangegeven wordt en die persoon hier ook echt zit.
Oké, nou, dat is een compliment, denk ik.
Wat leuk.
Ja.
Kun jij vertellen over... Jur, je bent terug van vakantie.
Ja, man.
Ik moet er even aan wennen, hoor je dat?
Ja, het was...
Ik heb vorige week helemaal alleen hier gezeten met een gastnerd.
Ik kreeg het mee, ja.
Het
ja,
is echt...
Ja. Ik was vorige week net wel weer in Nederland. Alleen, ja, ik heb natuurlijk een hond en die hond was uit logeren. Dus prio ten opzichte van jou niet in je eentje laten zitten... was toch wel echt de hond ophalen en die knuffelen en... Krijg je nu een biertje niet open?
Dat is zo'n draaidop.
Ja?
En je weet dat als het niet met fatsoen wil, dan moet het met kracht en pijn. En ik wil ik deze pijn, is
maar,
het niet veel waard.
Ik was weer terug inderdaad. Ja, nee, het was episch. Het was echt episch. Met recht, het is de beste vakantie van mijn leven.
Oké.
Ja, dat kan ik wel zeggen. Ik ben ook 4 weken in Indonesië geweest, dus dat mag dan ook wel. Op Java hebben we verschillende dingen gedaan. Naar Jakarta en Yogyakarta geweest. Prambanan gezien, Borobudur gezien.
Je bent echt kind aan huis nu. Je kent die hele topologie. Je weet
dat valt dus nog wel tegen. Want Indonesië is echt immens groot. En heeft heel veel eilanden. En ik heb er 3 gezien, hè, 3 eilanden. En Java is zelf nog eens een keer immens groot. Dus ik heb een paar dingen gezien. Ik vond het leuk om een keer naar Bali te gaan. Daar was ik nog nooit geweest. Ik hoef er denk ik ook niet per se meer naartoe.
Bali is toch wel de go-to place.
Ja, en daarom hoef ik er niet meer naartoe. Want dat is het is de go-to place voor heel erg veel mensen. En ik merkte ook al een beetje aan de reacties van mensen die ik dan vroeg van... Goh, weet je, ben je wel eens Bali geweest? Wat zijn de tips? Die zeiden ook van ja, was lang geleden. Tegenwoordig is het wel heel toeristisch. En dat is wel. Het is wel echt enorm. Je hebt Indonesië is een land en Bali is een soort van aparte staat binnen dat land. Gewoon alles is daar anders. Het is ook een hindoeïstisch eiland waar Indonesië verder vooral moslim is. Dus dat is al anders. Het is gewoon een toeristische vrijstaat min of meer. En dat vond ik wel leuk, want we gingen de laatste week dus naar Lombok. Dat is een eiland dat er net naast ligt. En dat lijkt er heel erg veel op in die zin. Alleen het is een stuk minder ontwikkeld. En dat heeft voor- en nadelen. Je kunt gaten in de weg tegenkomen. Zo groot als putten. En weet ik het wat. Niet zo groot als de stadputten overigens. Zo groot als putten. Maar je moet af en toe wel gewoon vol in angst voor leguanen. Maar verder, die wegen zijn gewoon praktisch leeg. Het is gewoon lekker rustig. En Bali is gewoon één grote verkeersopstopping. Als je daar iets geprobeerd met de auto, dan kom je snel van terug. Dus nee, Bali was tof. Ik denk dat het, als je naar Indonesië op vakantie gaat, je bent er nog nooit geweest, zou ik het wel even doen. Het zijn zeker ook mooi. Alles rond Ubud is echt fantastisch mooi. Dus dat is leuk om een keer geweest.
Ubud
is een dorpje dat een beetje meer... Je hebt zeg maar de kustplaatsjes, maar Ubud ligt dan wat meer centraal op het eiland. En dus ook wat meer in de jungle. Ja, en dan ik waren letterlijk een hotelkamer waar je gewoon de jungle in keek. Dat je gewoon... Ja, dat je gewoon... Dan is het je idee van wat een bos is, is daar ineens heel anders. Dat is echt gewoon dat je denkt van ja, daar kan je echt niet doorheen lopen, zeg maar. Het is gewoon jungle. Ja. En dat was hartstikke mooi om te zien. En we hebben daar gesnorkeld ook. Je moet dan lekker de toeristische dingetjes gaan doen. Je moet lekker die highlights gaan bekijken. En dan zo'n kachakdans. Dat is dan zo'n dans met allemaal vuur dingetjes. En wordt er een van de oud verhaal uit het hindoeïsme wordt er dan gespeeld door dansers. Hartstikke toeristisch as fuck. Hartstikke leuk om mee te maken. Je moet het gewoon een keer doen. En dat is een beetje de Bali experience. Maar ik zou echt, als je twijfelt in gaat kiezen, zou ik denken, ga eens een keer voor Lombok of Flores. Daar ben ik dan nog niet geweest, maar daar is wel een broer van mijn vriendin is daarheen gegaan. En dat is ook enorm in opkomst. Vanuit Flores kan je ook trips doen om Komodo veranen te kijken.
Mm.
Dus dat is misschien vast...
Die wil ik echt niet tegenkomen ook, hoor.
Nee, op een afstandje misschien. Maar die zijn wel... Volgens mij heb je ook ergens een scène, ik dacht dat Floortje Dessing was, die volgens mij toen een keer voor zo'n reisprogramma daar was en die ook echt heeft moeten rennen, omdat zo'n commode vooraan op een gegeven moment dacht van jullie zijn wel lekker.
Ja, maar die assholes die kunnen A, heel hard rennen.
Ja, en maak je echt gewoon kapot.
En B, dan doen ze doen gewoon even zo hap in je been en dan gaan ze gewoon wachten en jij crepeert binnen een week wel dood.
Ja, precies, want ze zijn natuurlijk ook nog hartstikke giftig.
Ja,
ze zijn niet letterlijk giftig, ze zijn hun bek is zo vies. Ja,
precies, daar zitten allemaal bacteriën
geen gif aan, maar hun bek is letterlijk zo vies dat als ze je daarmee bijten, dan helpt je teter een sprikje gaan.
Ik weet niet, ze zullen vast iets kunnen doen in het ziekenhuis, al is het maar amputeren. Maar ja, ik wil niet meemaken wat daar de gevolgen van zijn.
Nou ja, dan ben je een been kwijt.
Dat lijkt me
nou. Maar goed, al met al, fijn om weer terug te zijn. Nee, dat zijn we niet waar. Ik heb prima nog een maand daar kunnen zitten.
Echt?
Nou ja, heb je dat niet? Dat mensen...
Een maand vakantie. Ik heb nog nooit in mijn leven, waar ik herinnering aan heb, een maand vakantie gehad.
Nee, nou, ik heb dat vroeger als kind wel gehad. Gewoon met mijn ouders. Zes weken. Nee, maar ook gewoon dat je zo'n echt wel een keer dan 4 weken... gewoon echt, volgens mij 3 weken Spanje met de caravan en daarna nog een week Duitsland, zoiets. Maar nee, in mijn volwassen leven was het zeker de langste vakantie. En ik heb met vorige vakanties ook wel gehad dat ik dacht, nou, had je nu 3 weken vrij geweest. Ik heb nu wel weer zin om aan de slag te gaan. En dat is zo. En dat had ik ook wel. Maar dit was wel echt een vakantie en een plek en die zo speciaal is met zoveel hele lieve mensen. En het kost ook allemaal, nou ja, inmiddels, het kost geen fuck. Dat valt inmiddels in die zin een beetje tegen, maar het is voor onze begrippen nog steeds wel gewoon heel goedkoop daar allemaal. Dus ja, je leeft daar vrij lekker natuurlijk. En je zit in een perfect klimaat. Mwah, ik had de duim nog wel even volgehouden hoor. Maak je geen zorgen. Maar al met al wel weer blij om weer naast je te zitten.
Wat heerlijk. Dankjewel. Welkom.
Dat wil je horen.
Hè? Ja. Nou, ik heb natuurlijk op Instagram een beetje foto's voorbij zien komen. En je daarna ook wel heel even gesproken. Maar het is wel iets dat ik denk, dit moet wel stevig op de bucketlist blijven staan. Want het enige wat mij tegenstaat is het cliché daarvan. Ik bedoel,
ja,
als je zegt, ik ga naar Bali. Wat jij zegt, dat de meeste mensen zo van, ja, nou, je bent de zoveelste.
Ja. Nou ja, kijk, Bali is, je merkt het bijvoorbeeld, er zijn heel erg veel Australische toeristen. Voor de Australiërs is dit wat voor ons, letterlijk, zeg maar, een bepaalde kuststrook is voor hun wat voor ons Gesonisos is.
Hmm.
Of Joret. Weet je, zij gaan daar, dat is voor hun de ideale vakantielocatie. En dat zorgt, maar dat daardoor zijn wel ook alle voorzieningen er,
ja,
die jij graag wil hebben in een vakantie. Dus als jij wil snorkelen, nou, je hoeft het maar te googlen. En dan staat volgende ochtend een privé chauffeur met een auto voor je. Wat gewoon bij de prijs inbegrepen zit van de snorkeltrip. En die brengt je waar je heen moet. Alles is geregeld, je hoeft nergens over na te denken. Ja, dat is natuurlijk wel omdat toerisme daar zo gigantisch is.
Nou, dat is lekker.
Dus je kunt er heel veel leuke dingen doen. Denk ook met, ja, misschien dat jouw kids nog iets te jong zijn, maar als ze wat ouder zijn, denk ik serieus dat je daar echt een fantastische vakantie kan hebben.
Nou, ik heb nu de mijlpaal bereikt dat allebei mijn kinderen naar de basisschool gaan.
Ik zag het op Instagram.
Ook wel een mijlpaaltje, hoor. Boah, ik kan nu elke... Nou, ik heb dat verhaal hier al verteld. Dat ik nu elke ochtend ga sporten. En dan breng ik die kids naar dezelfde locatie van school. Dan krijg je een week voordat de scholen echt beginnen. Oh ja, PS, op dinsdag en vrijdag is dat helemaal anders. Dan moeten we naar een andere locatie. Ja. Dus allemaal gewoon weer... Dat is ook wel weer een deel van de basisschoolbeleving. Dat je als ouder gewoon lekker geleefd wordt en geacht wordt daar. Ja. Klakloos en zonder pardon aan mee te doen. Dat is...
Lesuitval.
Laten we het over lesgeven hebben. Ik heb jou aangekondigd als docent natuurkunde.
Yes.
Dat lijkt mij een pittig vak.
Ja, dat... Dat is het ook wel.
Nou, ik heb het vroeger geprobeerd. Ik weet zeker dat het een pittig vak is.
Ja, maar heb je het ook mogen doseren? Nee, dat lijkt me een heel slecht idee.
Nog een paar
hoe ben je daarin gerold? Want dit doet mij denken dat jij altijd al wel een nerdje was.
Ja, dat klopt wel, ja. Ja, ik was vroeger wel veel in de weer met computers. En op een gegeven moment op de middelbare school had ik natuurkunde als vak, wat ik echt leuk vond. Ik was niet het standaard. Ik vertel mijn leerling ook altijd dat ik echt keurig netjes met een 5.7 voor mijn wiskunde-examen ben geslaagd.
Slim.
Dus zo weinig mogelijk moeite doen met zoveel mogelijk resultaat. Maar toen op een gegeven moment kwam de zomer en ik wou eerst aan het conservatorium.
Oh.
En dat was mijn ding. Ik wou pianist worden, maar ik heb dat toelating gedaan en dat vond ik een enorme afknapper. En toen dacht ik van...
Afknapper?
Ja, omdat die mensen, die leven de muziek, hè. Kijk, ik had het als hobby en daar ben je gewoon...
Je denkt, conservatorium, daar leven ze muziek. Wat een verrassing.
Ja, maar je weet het wel, maar als je het dan op een gegeven moment ook ervaart, dat is echt anders.
Oh, jij dacht, die medestudenten zijn gewoon echt next leveler nog dan ik.
Ja.
Dat snap ik wel.
Dus toen had ik studie nodig. En toen heb ik me vlak voor de zomervakantie ingeschreven bij natuurkunde. Ben ik een keer langs geweest. Want dat vond ik altijd leuk. Ik was gek op Stephen Hawking. Hè. Dat was een beetje mijn grote inspiratie. En Gerard het Hoofd en dat soort figuren. En toen ben ik natuurkunde gaan studeren. En dat beviel in het begin eigenlijk heel slecht. Want al die wiskunde, dat vond ik echt verschrikkelijk. Dus daar heb ik me echt doorheen moeten worstelen.
Is nogal wat wiskunde, toch?
Ja, het is heel veel wiskunde.
Ja.
Maar op een gegeven moment dan ga je ook inzien waar het goed voor is. Dan valt het spreekwoordelijke kwartje. Nou, en toen ging ik opeens die wiskundevakken halen. Toen ging ik er bijles in geven. En toen bleek het eigenlijk allemaal best wel mee te vallen. En toen ben ik theoretische natuurkunde gaan studeren. Toen ben ik ook op een heel wiskundig onderwerp afgestudeerd. En toen was er een promotieplek. Nou, toen dacht ik, ja, waarom niet? Dat ben ik ook nog gepromoveerd.
Dit is hoe het op mij overkomt. Dat je denkt, ga ik wel natuurkunde studeren. Joh. Dat spreekwoordelijk kwartje.
Ja, maar ik ben er wel een beetje ingerold op die manier. Ja.
Volgens mij is dat een van de 32 mythes die je zou zijn om te gaan ontkrachten. Als je Nederlands...
Een kwartje bestaat niet.
Een kwartje niet. Valt niet echt als jij op een idee komt of dat je iets daarna snapt. Maar goed, oké. Okay. en toen ben je uiteindelijk docent geworden. Maar je hebt eerst nog gepromoveerd.
Ja.
Dat staat er altijd zo'n PhD achter. Alleen Ik weet nooit hoe dat in het Nederlands heet.
Ja, dokter.
Dokter?
Ja, alleen aan een andere soort dokter dan in het ziekenhuis.
Is het eigenlijk hetzelfde als dokter?
Eigenlijk wel.
Oh. En wat is een promovendus dan? Die moet nog?
Ja, die moet nog, ja.
Oh ja, oké. Okay. Ja. Dus je hebt een dokter, Roel, Andringa, Boxum.
Ja, alleen die titels dat... kijk, in Duitsland vinden ze dat fantastisch, dat soort titels. Maar in Nederland... ik ben daarna op een HBO gaan lesgeven.
Oh ja.
En toen ben ik ook wel eens iemand tegengekomen, die was Duits. En die vond het echt absurd dat ik mijn titel niet voerde. Hè, die zei van, je bent dokter Andringa. Ik zei, nou ja, weet je, dat vind ik een beetje gek. Nee, zei ze, dat moet je doen. Nou ja, ik heb het nooit gedaan. Maar zo ben ik, toen ben ik op het HBO wiskunde gaan geven na mijn promotie. En daarna het middelbaar onderwijs ingegaan, ben ik natuurkunde toch gaan geven. Want dat vond ik toch...
Maar denk je dat je altijd wel docent had kunnen worden? Ik bedoel, conservatorium afronden en daarna...
Nee, niet afronden schoolbank. Hoor. Nee, alleen
maar stel dat je dat had gedaan.
Ik vind het... Kijk, ik vind het heel leuk om dingen te weten. Maar ik vind het ook nog leuker om ze dan vervolgens ook weer door te geven.
Ja.
Dat is echt iets, weet je, dat vond ik tijdens mijn promotietijd ook. Dan ben je echt super, super bezig om een super klein dingetje... Ja, echt, weet je, er zijn, nou ja, zeg 100 of 500 mensen in de wereld die snappen waar je mee bezig bent. Mm-hmm. Ja, en aan de ene kant vond ik dat wel super mooi. En aan de andere kant was ik er op een gegeven moment wel een beetje klaar mee. Dacht ik van, ja, maar nu weet je zoveel. Ja, dan wil je dat ook een beetje uitdragen en mensen daar enthousiast over maken. En dat
had een YouTube-kanaal kunnen beginnen of zo?
Nou, daar heb ik wel eens over nagedacht, ja.
Ja?
ja.
Wat let je?
Ja, nee, ja, weet ik niet. Ja. Nou ja, dat is dus dat... ik ben nu bezig... ik heb mijn baan als docent dus opgegeven.
Oké.
En ik heb allemaal schrijfprojecten lopen. En maar kijken hoe het gaat. Ja.
Dit is,
legt wel een beetje de wetenschapscommunicatie uit. Vind ik superleuk.
Een fase van je leven dat je zoekende bent.
Ja.
Dus dan maar een boek.
Ja. En maar kijken of het wat... of mensen het gaan lezen en enthousiast raken. En want dat is uiteindelijk wel het belangrijkste. Je hoeft niet alles te begrijpen in zo'n boek, maar dat je wel denkt van, ja, potdomme, dit is vet mooi. Dat gevoel, als je dat krijgt een beetje, dan is het gewoon missie geslaagd.
Ik was zo naar dat boek, maar ik wil nog één vraag toch over eventjes gewoon het hele docent zijn en lesgeven. Dat horen natuurlijk nu momenteel ook in het nationale nieuws. Is wel voor mij meer betrekking op basisscholen, maar leraartekorten zijn natuurlijk van alle tijden.
Ja.
Hoe speelt dat bij jou in jouw vakgebied? Is dat ook één groot probleem?
Ja, zeker. Nee, absoluut. Ze waren er ook niet blij mee dat ik wegging.
Ja.
Maar ja, ik
je had er genoeg van.
Ja, nou ja, weet je, kijk, je hebt mensen die worden echt docent voor de kinderen.
Mm-hmm.
En ik vind de doelgroep echt heel leuk, hoor. Ik vind pubers gewoon ontzettend leuk, maar ik ben echt ook wel een vakidioot. En dat kon ik gewoon niet genoeg kwijt in het lesgeven. Want ja, er zit een heel sterk opvoedkundige kant aan het verhaal. En ja, ik zat soms echt dingen te doen. Ik denk van, ja, verdorie, heb ik hier nog 10 jaar voor op een universiteit rondgelopen.
Ja.
En dat, ja, ik kon niet genoeg mijn wetenschappelijke ei kwijt.
Ja, nou, de reden dat ik het vraag is, ik heb natuurlijk stukjes ook uit je boek gelezen. En daarin lees ik in een soort tone of voice van een iemand die het leuk vindt om uit te leggen. Iemand die dat ook op een manier kan doen dat het heel inzichtelijk wordt. Dat het heel tastbaar wordt, zelfs als je niet zo heel veel van natuurkunde weet. En toen denk ik, ja, verdomme, dat zijn precies de mensen die we nodig hebben in het onderwijs. En jij gaat eruit.
Ja, dat hoor ik heel vaak.
Waar ligt nou dat probleem? Wat moet er in het onderwijs worden aangepast? Zodat jij en mensen zoals jij niet weglopen?
Nou, ik denk dat één ding is dat het gewoon het vak heeft niet veel. Je heeft niet een hoog imago. Als je zegt dat je docent bent, zeker als je gestudeerd hebt, gepromoveerd bent, dan is vaak toch de reactie van, waarom ben je gaan lesgeven? Zonde. Dat is wat ik meerdere keren. Nou, je moet je bijna een beetje verdedigen. Van ja, ik geef les. En eerder gaf ik dan les op een HBO. Nou, dat snapten mensen dan nog wel. Maar op een middelbare school, dat was toch wel echt een beetje verloren talent.
Ja, toch waar.
Maar ook, er wordt steeds meer. Elke keer als er een maatschappelijk probleem is, dan wordt het over de schutting van het onderwijs heen geflikkerd. En dat is allemaal heel leuk en aardig. Maar op een gegeven moment is het stemmetje gewoon vol. En ja, ik wil ook gewoon mijn vak geven. Weet je wel, ik vind het prima om maatschappelijke problemen op te lossen met die kinderen, om dingen aan te boren. Dat wil ik allemaal best doen. Maar uiteindelijk, ik ben wel echt natuurkundedocent geworden vanwege het vak. Want dat vind ik super mooi. En ja, als je dan de helft van je tijd eigenlijk moet opvoeden, dat je kinderen moet vertellen van, goh, neem eens een schrift mee. Ga eens huiswerk maken. Ja, je kunt niet tegen die kinderen zeggen van, ja, ik deed het vroeger ook nooit. Dus ik zou het wel, dat kun je ook niet zeggen.
Maar was dat op het HBO aan de gang? Dat je...
Nee, dat was wel iets anders. Daar had je wel echt wat meer. Daar hadden mensen ook echt voor die studie gekozen. Ja, dus dat was echt wel anders. Maar ja, daar zat je echt. Dat was minder dan de helft van de tijd was dat lesgeven. En de andere helft was vooral coördinerende taken. En dat, dat was voor mij ook niet de reden waarom ik het onderwijs.
Ja, want jij zegt maatschappelijke problemen. Terwijl ik me geen maatschappelijk probleem voor kan stellen dat je bij een natuurkundedocent over de schutting zou willen.
Nee, maar je bent bijvoorbeeld ook mentor, hè? Dus om maar een.
Oh ja. Leerlingen kunnen je ook gewoon. Want, mijn vriendin die geeft dan Duits. Die heeft dezezelfde soort problemen. Die voert soms hele heftige gesprekken met leerlingen die bijvoorbeeld hele serieuze problemen thuis hebben. En dan kun je het echt zo serieus als je maar kan bedenken. En dan komen ze naar haar toe. En dan willen ze alleen, omdat ze dan toevallig haar vertrouwen, willen ze alleen met haar praten. En ja, zij is natuurlijk niet getraind als sociaal werker.
Ja, om een voorbeeldje te noemen. Dan heb je een leerling in FIFA. Nou ja, dat doet er verder ook niet toe. Maar dat is al de hele tijd geleden, hoor. Maar die doet een zelfmoordpoging. Ja, er is een enorme wachtlijst bij de GGZ. Dus ze zeggen van, nou ja, ga maar naar school toe. Dan ben je in ieder geval een beetje onder je klasgenootjes.
Nou, en de volgende dag zit ze bij mij in de klas.
Dan denk ik van, ja, potverdikkie. En dan moet ik zo iemand moet ik natuurkunde gaan geven, terwijl die er op dat moment helemaal niet op zit te wachten. En ja, wat is dan precies mijn... Ja, ik vond dat heel moeilijk. En er zijn heel veel mentale problemen onder kinderen. Of dat... Ja, ik denk wel dat dat meer is dan vroeger. Dat vermoed ik. En dat er schijnt ook wel wat onderzoek naar te zijn geweest. Ja, en ik vind dat wel heel lastig. Ja. Dat kinderen met heel veel problemen naar je toe komen.
Ja, dat snap ik heel goed. En dat is ook iets wat ik dus inderdaad uit tweede hand had. Maar vanuit mijn vriendin, dat soort verhalen hoor je meer. Dat docenten die het vak aan zich gewoon heel erg leuk vinden, uiteindelijk afhaken omdat er een bepaalde mate van stress is opgebouwd die niet zozeer vanuit hun vakgebied komt, maar vanuit inderdaad het maatschappelijke deel. Wat dat kennelijk hoort bij docent zijn. Ik denk dat daar een hele belangrijke noot te kraken is. En die is niet te kraken met meer geld naar docenten. Is lekker, tuurlijk, want je helpt altijd. Maar ik denk echt dat daar goed naar gekeken moet worden. Naar wat je zou kunnen doen als scholen of misschien als overheid.
Er is
nu
heel veel. Er is met corona, er is 8,5 miljard euro aan NPO-gelden naar het onderwijs gegaan. Ja, en dat gaat dus voor een groot deel, dat heb ik zelf meegemaakt, voor de onderwijsbureaus die daar goud geld mee verdienen. Ja, meer geld. Ja, je kan wel 8,5 miljard euro naar het onderwijs duren. Maar hoeveel daarvan wordt daadwerkelijk gebruikt om het onderwijs beter te maken? Ja, de mensen zijn er gewoon niet. Dus geld is niet... En het salaris is ook niet echt een probleem. Ik vond dat ik heel goed verdiende als... ik had in de industrie meer kunnen verdienen. Maar ja, dat was ook helemaal niet het probleem. Dus dat zijn echt niet de problemen.
Nou, ik denk niet dat dit de nood is die wij nu hier gaan kraken. En we moeten zeker ook zo meteen eventjes over jouw boek gaan praten. Want dat is op veel momenten heel erg grappig en leuk geschreven. Maar ja, ik weet niet. Ik, dit is gewoon een dingetje waar ik dan een beetje over nadenk. Van ja, ik zie vooral ook op de beta-vakken. Er staat best wel veel druk op. Is er scholen die bijvoorbeeld amper meer aan wiskundeleraren kunnen komen en dat soort dingen. Ja, als je dan... we weten allemaal dat technische kennis en dat soort dingen, dat steeds belangrijker wordt in onze maatschappij. En die basis wordt gelegd op de middelbare school. Voor de mensen die wiskunde en natuurkunde doen. En als dan de mensen die daar op een talentvolle en geëngageerde manier over kunnen vertellen weglopen, omdat ze gewoon geen zin meer hebben in de drama, even tussen aanhalingstekens, die erbij komt kijken, het maatschappelijke deel, ja, dan is dat in mijn ogen heel erg jammer. En dan zou daar snel iets aan gedaan moeten worden.
Ja.
Maar goed.
Ja.
Gelukkig kunnen de mensen die scholieren die meer willen weten over natuurkunde, maar niet goede les hebben, Randal.
Altijd nog een boek.
Altijd nog
natuurlijk
een boek
niet gaan lezen. En ik ben zo'n leerling, want ik heb natuur en techniek gedaan toen ik nog op de HAVO zat. En daardoor was een deel van wat ik in het boek trof, geen feest van herkenning, maar wel herkenning. Want ik heb nooit vreugde gevoeld bij dit onderwerp.
Oké.
Sorry, ik ben zeggen maar gewoon...
Ja, dat snap ik.
Misschien ben jij de docent die ik nodig heb gehad. Want ik had een nog grotere schurfthekel aan geschiedenis. En daar ben ik later een van de leukere dingen gaan vinden.
Ja.
Toen ik Dan Carlin heb ontdekt in Hardcore History ben gaan luisteren. Ja. En toen,
je bent ook wel jong, hè, als je op de middelbare school zit. Dat krijg ik, ik heel vaak te horen. Van, ik had dat zelf ook. Ik vond school ook helemaal niks. Nee, en pas later dan denk ik...
Nee, maar ik had wel goede leerkrachten die mij een vak wel hebben doen waarderen. En dat gebeurt nu op YouTube bijvoorbeeld of in podcast.
Ja.
Mij ook nog steeds, dat ik wel graag dingen leer. Even een leuke mythe, want je hebt 32 mythes neergezet. Ik vind ze leuk gekozen. Een aantal daarvan prikkelen me heel erg.
Okay.
En eentje die je zelf aandroeg, die Jurian ook tot de verbeelding sprak, waarvan ik dacht, maar dat heb ik allemaal een keer geleerd. Maar ik was wel weer vergeten. Was mythe nummer 4 uit de inhoudsopgave. In een ronddraaiend speeltoestel vlieg je naar buiten door de centrifugale kracht.
Ja.
Nou, Jurian Paas, ik kraag de bal naar jou toe. Nee. Kijk hoe roestig je na de vakantie nog bent.
Kan het absoluut niet meer terug. Ik heb een stukje gelezen. Maar...
Maar jij vond dit heel erg tot op wilding spreken. Waar zit hem dat in?
Omdat middelpunt vliegende kracht is een ander woord voor centrifugale kracht, toch? Ik dacht 1-op-1 dat dit letterlijk waar was. Dus in die zin, en het voorbeeld van draaimolen, of je haalt ook een auto aan die rondjes zijn. Gewoon de krachten die je op dat moment voelt, die voel je bijna als je dat hoofdstuk... Mm-hmm. Dus dat bedoel ik met heel herkenbaar. Het speelt heel erg tot de verbeelding. Het is niet, als jij met alle respect, maar als jij over quantum physics gaat praten, dat is een stuk minder herkenbaar dan een draaimolen die rondjes draait.
Mm-hmm.
Aan de auteur dan de opdracht om dat toch herkenbaar te maken op een bepaalde manier. Maar dit is gewoon, dit kun je aan iedereen uitleggen. En dan zullen heel veel mensen zijn die het echt niks kan schelen, hoe die kracht dan die daarvoor zullen zeggen van ik draai rondjes, gaan naar buiten, logisch. Maar ja, dat vind ik heel sterk. Dat je zit te lezen en denk je van, wacht even, dit werkt. Kijk, en dat de natuurkundige verklaring daarvan, die blijft bij mij niet zomaar hangen. Omdat ik gewoon niet de aanleg heb om dat soort informatie. Zodra je ook over ergens anders gaat dan over iets van hoeken ten opzichte van de aarde, waar de maan dan staat, dan ben je me volledig kwijt. Dan moet je echt niet proberen bij mij. Ik kan teksten in een hele hoop talen lezen, maar als zodra de cijfers inkomen, dan wordt het een lastig verhaal. Maar dat vind ik het knappe ervan. Ik heb heel weinig met natuurkunde en met wiskunde en met alles wat met die kant van met wat slimme mensen interessant vinden, zeg maar. Maar ik heb dus die stukken gelezen en ik vind het wel entertainment. Ik vind het wel leuk om te lezen. Het wordt wel op een grappige, luchtige manier allemaal uitgelegd. Ja. En dan denk ik wel van, ik toch niet zo'n hele goede docent misschien op de middelbare school. Als ik het nou op deze manier had gedaan, had ik misschien wel een keertje geluisterd.
Nou ja, weet je, ik vind zelf humor altijd ontzettend belangrijk.
Ja.
En ik zag natuurlijk wel dat er veel... Kijk, er wordt heel veel populaire wetenschap geschreven, maar... die humor is gewoon super... Ja, ik vind dat super belangrijk. Ook in mijn lesgeven was ik altijd wel een beetje gek doen. Ja, het is allemaal serieus genoeg, toch? Dus als dat een beetje is overgekomen, dan is dat wel fijn, ja.
Zullen we dit onderwerp eens beetpakken? Kun jij uitleggen zo, voor de vuist weg in een podcast, waarom je niet naar buiten wordt geduwd door de centrifugale kracht?
Ja, nou, het is altijd een standaard opgave die ik ook aan mijn leerlingen gaf. Hè. Stel, je hebt een kogel. Je bindt je aan een touw en die ga je rondslingeren.
Ja.
En op een gegeven moment dan knapt dat touw.
Ja.
Nou, wat gebeurt er dan met die kogel? Nou, heel veel mensen denken van ja, als die kogel rondslingert en dat touw dat knapt, dan denken mensen, oh ja, er was iets met de centrifugale kracht. Dus die kogel die zou al naar buiten gaan bewegen.
Mm-hmm.
Maar dat doet hij dus niet.
Nee.
Dus op het moment dat hij, nou ja, strikt genomen, als het touw knapt, dan moet nou, die spankracht die moet even bij de kogel aankomen. Dat gaat niet instantaan, dat duurt echt een fractie van een seconde.
Mm-hmm.
Maar zodra die kogel weet heeft van, hey, de touw is geknapt, hè, dan gaat die kogel gewoon verder in de richting die hij op dat moment had. Dus niet naar buiten, maar gewoon die hij op dat moment had. Terwijl heel veel mensen dus denken van, ja, maar wacht eens even, er was toch iets van een centrifugaalkracht. Maar die centrifugaalkracht, dat is dus een kracht die alleen maar optreedt als je met die kogel mee gaat bewegen. Dus we noemen het ook wel een schijnkracht. Ja, dus als jij een kogel om je hoofd heen werpt,
uh-huh,
en die kogel draait rond, dan verandert de snelheid van die kogel telkens van richting.
Oké, dus nu pakken we terug dat speeltoestel. Ik ga erin zitten, we worden rondgedraaid. Ik ga effectief naar voren. Maar ik word ook naar binnen getrokken door het feit dat ik nog op dat toestel zit.
Nee, ja, dus jij draait met dat. Jij zit op dat speeltoestel. Jij draait rond. Dus op elk moment.
Kotsmisselijk van trouwens.
Kotsmisselijk, ja, dat ligt eraan hoe snel je draait natuurlijk. Dus op elk moment verandert jouw snelheid van richting. Toch?
Ja, want je gaat steeds een beetje meer naar links.
Ja, dus je gaat
eigenlijk continu naar links.
Dus je gaat eigenlijk zo.
Of naar rechts. Je gaat dan
een cirkel. Ja, als je een cirkel
net zoals
hebt,
dat International Space Station altijd over de horizon heen aan het vallen.
Inderdaad. Nou, hè, dat, dus bijvoorbeeld dat kun je ook als voorbeeld nemen. Dat ruimtestation dat draait om de aarde met een constante snelheid. Maar die snelheid is constant in grootte, maar niet in richting. Dus wat er gebeurt is dat ruimtestation dat verandert telkens een klein beetje van richting.
Mm-hmm.
Daar heb je een kracht voor nodig. Nou, die kracht die is in dit geval de zwaartekracht.
Ja.
En die kracht die noemen wij de middelpunt zoekende kracht. Dus niet de middelpunt vliedende kracht, maar de middelpunt zoekende kracht.
Ja,
dat is de enige kracht die er speelt.
Als ik met een touwtje en een kogel ronddraai, dan is de centrifugaalkracht niet door de zwaartekracht, maar juist door de touwtje.
Ja, maar dat is dus niet de centrifugaalkracht.
Ah.
Dat is dus, dat noemen we ook wel de centriputtaalkracht. Ja, dat is echt afschuwelijk.
Putten.
Ja, puttaal. Ja, dus als jij die kogel ronddraait, dan wijst er alleen maar een kracht naar binnen die de kogel de hele tijd van richting laat veranderen. Dat is de enige kracht die er is. Dat is de enige kracht. Alleen een centripetaalkracht. En in dit geval is dat de spankracht van de touw. Want als dat touw knapt, dan valt die spankracht weg. En dan gaat die kogel gewoon verder in de richting die op dat moment
gaat. Wat is die kracht
dan? Welke kracht?
Die hem voortduwt? Of is dat gewoon het fenomeen dat objecten met een bepaalde snelheid die snelheid behouden?
Ja, dus als die spankracht wegvalt, dus als touw knapt, dan werken er, als je zwaartekracht even negeert, dan werken er geen krachten op die kogel. Ja, dat zegt de eerste wet van Newton. Die kogel die gaat gewoon in de richting.
Nou, die volgt gewoon zo'n laatste koers.
Ja.
Eigenlijk gaat die koers, als je een linksop gaat, draait gewoon een heel klein beetje naar links elke milliseconde. Ja. En op het moment dat je stopt met hem terug naar het midden trekken met het touw, dan gaat hij dus rechtdoor.
Ja.
Alleen, dit voelt voor mij, en dit had ik altijd met natuurkunde, een beetje als een soort semantische discussie. Dat je zegt, nee, we gaan dit geen centrifugaal kracht noemen, maar het is de zwaartekracht die hem van richting doet veranderen. En toch zijn dingen als een kogel die zwaait of iets, of een kind dat in een speeltoestel zit dat draait, best wel intuïtief aan te voelen. Zeg maar ik heb daar geen wiskundige formules voor nodig. Ik snap, eigenlijk voel ik wel aan wat er gebeurt. En sterker nog, er zijn Olympische sporten waar ze een kogel moeten stoten. Die weten donders goed welke kant de dingen op moeten.
Ja.
Dan kunnen ze zonder ooit een formule te hebben gelezen.
Ja, natuurlijk. Nee, dat is het ook. Ja, dus alleen het verraderlijke hier is dat mensen.
Maar die mythe van jou, die gaat dus puur om het woord dat we geven aan die kracht.
Nee, want een van de dingen die dus in die mythe naar voren komt, is dus dat er geen kracht naar buiten werkt.
Nee.
Dus dat als het touw knapt, vliegt die kogel niet naar buiten. Die kogel, die gaat gewoon. En ik demonstreer dat dan ook vaak aan leerlingen. Dan heb ik bijvoorbeeld een kiesblik. En dan laat ik een knikker in rond gaan. En zodra ik dat blik optil. Nou, als die kogel dus zo ronddraait en ik til dat blik op, dan gaat die kogel hop. Die gaat gewoon rechtdoor. En wat betekent dat? Ja, er werken helemaal geen krachten op die kogel meer.
Ja.
Dus, maar ook zeker geen centrifugaalkracht die kogel naar buiten werkt.
Ja.
Die is er helemaal niet. Maar wat er wel gebeurt, is als jij bijvoorbeeld in een auto zit die heel snel ronddraait, dan voel jij dat je tegen de deur aan wordt geduwd.
Ja.
En wat is dat? Nou, dat noemen we traagheid. Jouw lichaam wil eigenlijk helemaal niet het hoekje omgetrokken worden. Jouw lichaam verzet zich tegen verandering van snelheid.
Waarom?
Ja, dat is dus.
Koppig lichaam.
Dat is de eerste, dat is de eerste wet van Newton. Ja. Dat blijkt zo te zijn. Ja, waarom dat zo is, dat weten we niet. Dus jij voelt dat je tegen de deur aan wordt geduwd. Dus je hebt dat gevoel zodra... Ja, dus je hebt het gevoel dat je naar buiten zou worden geslingerd. Maar dat is dus helemaal niet zo. Je wordt al tegen die deur aangeduwd. Hè? Dat is een echte sensatie. Maar dat is dus niet zozeer een kracht. Dat is jouw traagheid. Het feit dat je lichaam zegt van ja, hoi, ik wil helemaal niet van snelheid veranderen. Ik wil gewoon mijn snelheid behouden. Dus jouw lichaam blijft achter en die auto die draait rond. En dat voel jij alsof je tegen die deur aan wordt geduwd.
Is dat hetzelfde als dat je... Zeg maar, je staat op je tenen, je draait rondjes, je maakt je armen heel erg wijd. Dan draai je wat trager en dan hou je je armen zo bij je. En dan draai je opeens wat sneller.
Ja, nee, dat is
weer wat anders.
Dat is behoud van impulsmoment. Ja, dat is echt iets anders. Ja, dit is echt, dit is traagheid.
Maar waarom voel ik dan in dat speeltoestel wel dat ik naar buiten het toestel word geduwd? Sterker nog, op het moment dat ik dat toestel loslaat, voelt het ook alsof ik eraf word gegooid.
Ja. Maar eigenlijk
voelt wel zo.
Nou ja, je wordt er niet afgegooid. Je gaat gewoon
rechtdoor.
In dezelfde richting die je op dat moment had.
Ja.
Maar kijk, het punt is, als jij dus... Stel, hè, je gaat weer naar die kogel.
Ja.
Nou, dan kun je twee waarnemersposities innemen, als het ware. Mm-hmm. Ten eerste, als jij dat ding ronddraait... Ja, dan zie je die kogel draaien. En zeg je van, ja, er werkt alleen maar een kracht naar binnen. Want die trekt die kogel de hele tijd om het hoekje.
Ja.
Oké, dat is gezichtspunt 1.
Ja.
Maar... Ja, je kunt natuurkunde vanuit verschillende gezichtspunten beschrijven. En dus wat je ook kunt doen, is je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld een kabouter die zegt van ja, hiep op de piep, ik ga meedraaien op die kogel. Dus die kogel.
Waarschijnlijk kabouterspillenbeen.
Ja, bijvoorbeeld kabouterspillenbeen. Nou, maar wat zegt die kabouter? Die zegt, ja, die kogel die staat stil.
Ja, onder mijn wips. Ja.
Ja. Ja. Maar als hij
heen en weer begint te wippen.
Ja, maar hij meet wel dat er een spankracht in dat touw zit.
Mm. Ja.
Maar ja, die kogel die staat stil, dus zegt hij van ja, dan moet de totale kracht op die kogel wel nul zijn. Dus moet er een extra kracht aanwezig zijn die ervoor zorgt dat die kogel stilstaat. En dat noemen we de centrifugaalkracht.
Mm.
Maar kijk, een kracht is altijd het gevolg van een wisselwerking. Bijvoorbeeld die centripetaalkracht die kogel laat rondslingeren. Ja. Dat is echt het gevolg van een fysieke wisselwerking van het touw met die kogel. Die centrifugaalkracht, dat is niet het gevolg van een wisselwerking. Dat is gewoon het gevolg dat jij besluit mee te draaien met die kogel. Maar er is geen fysieke wisselwerking die ervoor zorgt dat die kracht opduikt. Nee, dat is gewoon omdat jij meedraait. Als je vervolgens weer stilstaat, dan verdwijnt die centrifugaalkracht als sneeuw voor de zon. En het is hetzelfde als jij bijvoorbeeld in een trein zit en die trein die gaat wegrijden. Wat voel je dan? Nou, je voelt dat jij in je stoel wordt gedrukt, toch? Mm-hmm. Dus jij zegt... Er werkt een magische kracht op mij die mij in die stoel drukt.
Oh, dat is wat ik altijd zeg in de trein.
Ja,
ja, toch? Ja,
vooral in de eerste klas. Ja. Dat is extra magisch.
Ja, maar iemand die op het perron staat, die zegt van... Ja, joh, maar er werkt helemaal geen kracht op jou. Die trein die versnelt en jouw lichaam wil achterblijven. Dus jij wordt in die stoel gedrukt. Dus er werkt helemaal geen kracht op jou. Er is helemaal geen wisselwerking die kracht veroorzaakt. Die is er helemaal niet.
Is dit relativiteit? Of
ja,
wat is dit?
Nou, ja. Dit is inderdaad... Dit is eigenlijk relativiteit. Ja, dus hoe verschillende... standpunten, verschillende waarnemers naar dezelfde gebeurtenis kijken.
Maar dat is in zekere zin niet relevant, omdat jullie natuurkundigen met jullie formules gewoon hebben besloten hoe het zit. Ik kan me nog een keer herinneren dat ik in het klaslokaal zat en dat een docent tegen mij zei, ja, dus wat er gebeurt is, ik heb hier iets heel warms, ik heb hier iets heel kouds en als we dat op elkaar loslaten, dan wordt het uiteindelijk allebei samen gemiddeld.
Mm-hmm.
Alleen, je zult op een gegeven moment moeten besluiten met elkaar, gaat die warmte naar die kou toe of gaat die kou naar die warmte toe?
Ja.
En wat mij nog heel erg bijstaat is dat hij toen zei... Ja, als ik me niet vergis, zei hij... We hebben besloten van die warmte gaat naar de kou. Maar dat is gewoon een besluit. Dat is eigenlijk niet. Dat had ook andersom besloten kunnen zijn. Hoe zit... Ja, nee, ja. Ik ben nog steeds niet helemaal rond met die draaimolen. Maar
nee.
Hot naar
her. Ah, kijk, wat ik dus ook wil benadrukken. Hè. Dit zijn dus dingen... Dit is super subtiel. Hè. Ik bedoel, dit is niet wat je na één keer lezen denkt van... Oh, nou, dat snap ik wel. Ik bedoel... Dit vindt iedereen lastig. Als jij een eerstejaars natuurkunde student op de universiteit naar dit soort dingen, tenminste als je het mij had gevraagd, had ik ook echt gedacht, ik vind het nog steeds super subtiel. Ik moet er nog steeds elke keer heel diep over nadenken. Hoe zit dat nou precies? Dus het is niet zo gek dat je het lastig vindt of subtiel vindt. Ja, dat is ook een beetje...
Wel, ik het gevoel heb dat van heel veel wetenschappen, puur natuurkunde, nu als je het over de wetten van Newton hebt, heel erg dicht bij de belevingswereld zitten. Als ik Angry Birds speel,
ja,
gaat dat poppetje in zo'n boog op die varkens af.
Ja.
En dat voelt heel erg natuurkundig voor mij.
Ja, maar dat is dus... Ja, nou ja, ik denk dus zelf dat het niet zo is. Bijvoorbeeld een simpel voorbeeld. Vroeger dacht men dat de aarde stil stond, hè, dat de zon rond de aarde draaide.
Mm-hmm.
En waarom? Nou, als de aarde zou bewegen, dan zou je daar toch wat van merken.
Mm-hmm.
Maar dat is niet zo. Dat is de eerste wet van Newton.
Ja.
Nou draait de aarde wel rond de zon, alleen dat ronddraaien, hè, die cirkel, die is zo groot dat wij daar niet... Je zou het kunnen meten, hè, want wij zouden zeggen, er werkt een centrifugaalkracht op ons, want wij draaien rond met de aarde rond de zon.
Ja.
Maar dat effect is superklein. Maar vroeger was dat een argument om te zeggen dat de aarde stil stond. Want ja, als de aarde zou bewegen, zouden we dat toch merken?
Ja.
Dat vinden wij intuïtief. En het heeft echt, nou ja, eeuwen, misschien wel duizenden jaren geduurd voordat men doorhad van, nee, dat is dus niet zo. Dingen kunnen prima bewegen. Als jij met een constante snelheid beweegt, dan merk je daar niks van.
Ik had laatst nog een discussie met iemand online, niet echt discussie. Maar die zei, ik vind het nog steeds heel raar dat als ik in een trein aan het lopen ben en ik spring,
ja,
dat ik dan niet naar achter vlieg.
Ja.
En toen zei ik, nou, laten we het even één stap verder doen. Ik kan jou dit niet uitleggen, maar ik weet wel dat als dat niet zo was en jij sprong op welk moment dan ook, de aarde onder je door zou razen.
Ja,
met,
ja, de aarde draait op dit moment. Op dit moment draait de aarde met ongeveer 500 meter per seconde rond de as. Dus ja, sneller aan het geluid.
Ja, dus stel dat het zo was dat je in een trein sprong, je achteruit getief werd, dan had je op aarde overal een veel groter probleem dan dat.
Ja, dus dat is ook mijn favoriete experiment. Dat doe ik dan ook wel eens voor de klas. Hè. Dan zeg ik, jongens, nou opletten. En dan spring ik en dan kom ik weer neer. En dan hebben die kinderen zoiets van, ja, wat is er gebeurd? Ik zei van, ja, de aarde draait met honderden meters per seconde rond. Waarom ben ik niet honderden meters achter een klaslokaal getiefd? Dat zou je toch verwachten?
Mm-hmm.
Maar nee, dat is dus niet zo. Want de eerste wet van Newton zegt, ik krijg diezelfde draaisnelheid van de aarde mee. Ik sta niet plotseling stil ten opzichte van de aarde.
Mm-hmm.
Dus ik draai met de aarde mee en ik kom op dezelfde plek weer terug. Want ja, ik draai net zo snel als de aarde. Dus ik kom op dezelfde plek weer terug. Maar je ziet wel, dit is toch best wel subtiel al. Hè? Mm-hmm. Als ik dit voor het eerst vertel, dan zitten die kinderen allemaal van... Uh-huh.
Dus als Kabouter Spillebeen op die kogel staat die ik draai met een touwtje om mijn hoofd,
ja,
dan zou die ook kunnen springen en weer neerkomen.
Ligt aan de grote kogels, denk ik.
Nou, dat is het probleem. Met die kogel is dat niet zo, omdat daar de snelheid telkens van richting verandert.
Ja.
Dus als die kabouter zou springen, dan zou die de snelheid krijgen die de kogel op dat moment heeft.
Het vliegt de kabouter naar buiten.
Ja.
Plus kabouter verliest dan waarschijnlijk ook heel snel heel veel tijd. Hij heeft geen contact meer met het touw.
Dus hier op aarde zouden we dat strikt genomen ook hebben. Dus je belandt niet 100% helemaal exact op dezelfde positie, omdat de aarde ook ronddraait. Alleen, ja, een kogel draait zoveel sneller rond aan de aarde. Dus voor een kogel is dat effect veel groter.
Man.
En we draaien natuurlijk ook nog rond de zon. Ah, en dat effect zou je ook nog moeten meenemen.
En die kabouter krijgt te maken met luchtdruk.
Ja, natuurlijk. Maar in de natuurkunde dan hebben we het altijd over bolsymmetrische koeien in een vacuüm. We maken alles zo simpel mogelijk. En dan kun je er iets zinnigs over zeggen. En dat is. Daarom zeggen ze ook wel natuurkundigen, die zijn alleen maar met atomen bezig, simpele dingen.
Ja.
En met mensen en zo, dat is allemaal ingewikkeld.
Sounds wel grappig. Jij had net aan Angry Birds aan. Maar je hebt dus daadwerkelijk games waar bepaalde natuurkundige wetten heel belangrijk zijn. Ik heb bijvoorbeeld de fout gemaakt om te beginnen aan Kerbal Space Program 2. Maar dan leer je dus wel echt, dan moet je dus echt het effect, zeg maar, van de baan om de aarde. En wat ik dus voordat ik het ging spelen niet wist, maar wat dus wel zo is, is dat als er dus een missie is naar bijvoorbeeld de maan of nog veel verder, dan wordt de aarde altijd gebruikt in een soort slingshot.
Ja.
Je gaat nooit op eigen snelheid proberen weg te komen bij de aarde. Nee, je gebruikt de aarde eigenlijk als een soort van versnelling, zodat je er net overheen gaat, zodat je ultieme snelheid maakt. En dan breek je weg uit die...
Sommige verre missies doen ze dat ook om andere planeten.
Met Jupiter. Gravity assist.
Ja, dus dat soort simpele dingen. Dat wordt een van... Ik vond het niet een hele... Die game is vooral nog niet af. Er moet nog veel aan verbeterd worden. Maar dat vond ik wel tof, dat ze dat toch wel goed uit weten.
Je hebt ook een spelletje bijvoorbeeld, dat heet... Hoe heet dat nou? Dat gaf ik dan wel aan mijn leerlingen. Velociraptor, geloof ik. Dan was je een dinosaurus. En dan moest je door... Dat was gewoon een platformgame. Alleen met relativistische effecten. Dus als je ging bewegen, dan wordt de lengte die wordt ingekort. En dan had je dus al die relativistische effecten. Dus als je kogels wou ontwijken en je ging bewegen, ja, dan werd de lengte, de afstand van jou tot de kogel werd ingekort. Dat is de speciale relativiteitstheorie van Einstein. Maar het was echt superleuk. Ja. Dus het
spel dat ook doet is super hot. Dat is een
ja, ken ik niet.
Alles is heel schematisch. Het is een spel, alles ziet er rood-wit uit. Of oranje-wit. En je loopt eigenlijk door een soort level heen.
Ja.
Maar de tijd beweegt als jij loopt. Dus je moet eigenlijk, dus de kogel vliegt. En als je stilstaat, dan beweegt de kogel niet. Dus als jij een stap zet, dan wel. Dus je moet zo eigenlijk een beetje een pad zien te vinden door dingen die gaan gebeuren. Dus dan zit ook een bepaalde relativiteit in. Want je kan natuurlijk...
Ik snap nu precies welk spel jij ook net bedoelde. Dat heb ik op mijn telefoon een keer gespeeld. Ja, dat is best wel lachen.
Ja. En dat gebruik ik dan om relativiteit uit te leggen.
Ja, vet.
Ja.
Ja. Ik denk dat het leuk is om nog zo'n mythe beter te pakken. Maar ik vind even een snackvraag tussendoor van Michel wel leuk. Die heeft gesteld in het kanaal Vraag van de Luisteraar. Hij zegt, gebruik mij nog steeds de Binas als referentie op school? Jawel, hè?
Ja, je hebt tegenwoordig ook nog een andere. Ik ben even de naam kwijt. Maar het is vooral Binas inderdaad, ja.
Biologie, natuur, scheikunde. En Robert Vervuurt, wat is de leukste, onschuldigste, domme vraag die je ooit gesteld hebt gekregen door een leerling?
Ja... Ik heb wel eens een leerling gehad. Dat vond ik, domme vragen. Ik zeg altijd, domme vragen bestaan niet. Want ik wil ze juist heel erg uitnodigen om vragen te stellen. Ik heb wel eens een leerling gehad die kwam tot het inzicht dat als je het over x had, dat ik dan 1x bedoelde en niet 2x.
Huh? Wacht even.
Dus als je bijvoorbeeld een variabele x neemt, dan bedoel je 1x. Hè? Want als je bijvoorbeeld het getal 6 noemt, bedoel je 1 keer 6 en niet 2 keer 6.
Ja.
En die leerling die had het echt als een inzicht van... dus x is eigenlijk gewoon gelijk aan 1 keer x. Ja, ik zei, dat klopt. En ik sta als docent sta er niet eens bij stil.
Persoon tweeling?
Nou, niet dat ik weet, maar ik vond het wel een hele leuke
vraag. Twee ikken? Dus als er ook twee x'en zijn...
gewoon een hele leuke vraag. Dan denk ik van, daar kunnen mensen dus over struikelen. Ja.
Welke mythe is dat over dat de maan het eb en vloed maakt?
Ja, volgens mij nummer 6.
Nummer 6?
Zo uit mijn hoofd. Ik zou het boek...
Ja, de mythe heet... De getijden ontstaan doordat zwaartekracht het water naar de maan of de zon trekt. Dat is de mythe.
Mag ik daar heel even aan laven? Want ik ben daar namelijk niet mee eens. Ik heb namelijk mijn hele leven iets anders gehoord. Tide goes in, tide goes out. Never a miscommunication. You can explain that. Dat is de magie van God. Wat is dit? Waarom zou de maan dat niet doen?
Nou, kijk, het punt is dat als je de aarde hebt en de maan... Het probleem is dat je twee keer per dag eb en vloed hebt. Dus als de maan verantwoordelijk zou zijn voor... Als het alleen de zwaartekracht zou zijn... dan zou je toch verwachten dat al het water zou naar de maan worden getrokken, een stukje. Ja. Maar dan zou je toch alleen een uitstulping aan de kant van de maan verwachten.
Dat is toch ook zo?
En niet een uitstulping aan de andere kant.
Maar als jij twee keer per dag eb en vloed hebt...
Ja.
Maar de maan komt maar één keer per dag aan de hemel.
Ja, maar wacht even, dit is nieuw. Ik dacht dat het maar één keer per dag...
Nee, twee keer.
Nee, dus je hebt de aarde.
Twee keer.
Ja, dus je hebt aarde, eb de maan.
Ja.
En als je zou zeggen van de maan veroorzaakt eb en vloed, want de maan trekt gewoon het water naar zich toe, dan zou je dus hier een uitstulpingje krijgen aan de kant van de maan.
Ja, ik heb
en altijd... aan de andere kant van de aarde niet.
Ik heb altijd geloofd dat
dit is dus wel zo.
Dat is wel zo.
En wat zeggen veel mensen dan? Ja, maar die andere uitstulping, dat komt natuurlijk door de centrifugaalkracht.
Ja,
dat water natuurlijk wordt naar buiten geslingerd.
Uiteraard, dat is wel het eerste.
Ja, daar zie je dus. Ja, maar dat is dus niet zo.
Oh.
En wat er dus eigenlijk gebeurt, is dat... Nou ja, daarom noemen we het getijdenkrachten. En ja, dit is een beetje... Het is een beetje, hoe zeg je dat? Mierenneuken, om het even zo te zeggen. Want
dat is
natuurlijk de zwaartekracht. De zwaartekracht is wel de oorzaak, maar niet zozeer de zwaartekracht, maar de verschillen in zwaartekracht. Want de zwaartekracht van de maan op de aarde... en trouwens ook van de zon, maar nu even de maan. De zwaartekracht van de maan die trekt op verschillende punten op aarde... met een verschillende grootte.
Mm-hmm.
Hoe verder weg van de maan... hoe zwakker de zwaartekracht van de maan.
Mm-hmm.
Dus wat heb je aan de kant, aan de maankant van de aarde? Dan wordt het aarde, daar is de zwaartekracht het grootst. In het midden van de aarde is die zwaartekracht iets kleiner... en helemaal aan de buitenkant van de aarde is die zwaartekracht het kleinst.
Mm-hmm.
Nou ja, en in het boek, dat is wat lastig om zo... Eigenlijk zou je een bord moeten hebben en dan zou je het moeten uittekenen. Maar wat er dus gebeurt netto, is dat eigenlijk... dat water aan de buitenkant een klein beetje achterblijft... bij het middelpunt van de aarde en de binnenkant van de aarde.
Hmm.
Je hebt eigenlijk hetzelfde effect als dat je een cirkel aan bollen zou laten vallen. Die zouden in een perfecte cirkel eerst beginnen... Maar de zwaartekracht van de aarde die grijpt op al die bollen net even wat anders aan. Want hoe verder van de aarde, hoe zwakker de zwaartekracht. Dus daardoor wordt die oorspronkelijke cirkelvorm wordt een ovaal, een ellips.
Mm.
Nou, en dat water om de aarde zit ook als een soort ovaalvorm om de aarde heen. En dat komt dus door de verschillen in zwaartekracht. Dus niet zozeer door de zwaartekracht zelf, maar door de verschillen in zwaartekracht. Nou, en de reden waarom ik die mythe heb opgenomen is omdat verschil in zwaartekracht, die getijdenkrachten, dat heeft uiteindelijk tot de algemene relativiteitstheorie geleid. Dus het klinkt een beetje als mierenneuken.
Maar het was wel belangrijk.
Het is eigenlijk de belangrijkste eigenschap van zwaartekracht. Die dus Einstein toezette om zwaartekracht te herschrijven.
Hoe zou ik daar naar moeten kijken? Moet ik dan zien dat die bol van water, die is er. En de aarde zit daarin en die wordt daar doorheen getrokken door zichzelf.
Ja, dus...
Of wordt het water om de aarde heen getrokken?
Of ja, de aarde, dat water is natuurlijk vloeibaar.
Ja.
Dus dat water kan makkelijk vervormen.
Ja.
Dus dat kan makkelijk naar de maan worden getrokken. Mm. Terwijl de aardmoleculen, die zitten natuurlijk veel steviger aan elkaar vast.
Ja.
Dus de aarde, ja, de vorm van de aarde wordt wel enigszins veranderd door die zwaartekrachtsverschillen, maar veel minder dan het water.
Ja. Dus eigenlijk worden die continenten zo door dat water heen getrokken, in zekere zin.
Ja, nou ja.
Jij ziet het voor je als een hele grote stroming of zo. Maar dat is natuurlijk ook niet, want het water heeft gewoon net zoals alle andere dingen dezelfde draaisnelheid als de aarde zelf.
Nou, maar blijft het op dezelfde plek? Ja.
Ja, het blijft op dezelfde plek.
Het is niet, want
dat water krijgt
het is niet dat het watermolecuul altijd zeg maar daar blijft waar de maan is en dat de aarde er onderdoor wordt getrokken.
Nee.
Dus die blijven allemaal wel zelf op dezelfde plek. Zeg maar.
Wat ingewikkeld.
Maar ja, ik probeer dus in dat boek ook een beetje uit te leggen van jongens, dit klinkt misschien een beetje allemaal als mierenneuken, maar ja, Vincent Ikker zei ooit, passie en precisie, het is gewoon donders belangrijk in de natuurkunde om heel precies te formuleren, omdat je anders, ja, dan... Kijk, als je op een gegeven moment dit soort dingen denkt van, dit is allemaal niet zo belangrijk, en je gaat er dieper op in en je gaat er verder op in, dan gaan al die misverstanden, die gaan zich opbouwen. Nou ja, en dan is natuurlijk een en al chaos. Nee, dat valt wel mee natuurlijk.
Kun je iets vertellen over hoe dit soort misverstanden ontstaan in de wetenschap?
Ja.
En bijzonder natuurkunde natuurlijk, want dit moet toch bijna vanzelf algemene kennis worden, zou je zeggen.
Ja, ik denk zelf dat, kijk, we hadden het er eerder over dat natuurkunde wordt vaak als een lastig vak ervaren. Nou, dat heeft denk ik twee redenen. Ten eerste omdat het een wiskundige component heeft. En mensen vinden wiskunde lastig. Maar ten tweede ook omdat het heel abstract is. Hè? Als ik bijvoorbeeld een begrip als energie uitleg aan leerlingen of aan mensen of in een boek. Ja, energie is een super, super abstract begrip. En die combinatie maakt het gewoon heel lastig. Je moet er niet alleen mee rekenen, maar je moet ook nog hele abstracte begrippen die je soms wel een beetje aan je intuïtie kunt knopen, maar vaak ook helemaal niet. Ja, en zonder die intuïtie is het gewoon heel moeilijk om te leren. Maar ja, mensen willen wel snappen. Dus wat gaan mensen dan doen? Die willen zichzelf, dat heeft volgens mij van Hans van Rosmalen, er is ooit een boek over, dat heet Het snapgevoel.
Oh ja.
Mensen willen een snapgevoel.
Ja.
En dan maar liever dat snapgevoel en dat het niet helemaal klopt, dan helemaal niet begrijpen. Dus, wat
volgens mij zit hoe complottheorieën ontstaan uiteindelijk. Maar...
Ja, uiteindelijk ook. Ja. Mensen willen gewoon een verklaring. En als die verklaring hoeft niet altijd hout te snijden. Want dat gevoel van onbegrip is heel ongemakkelijk. En dus gaan mensen dan maar van dit soort verklaringen gaan ze gebruiken. Dus om zichzelf maar dat snapgevoel te verkopen.
Het snapgevoel, hoe de illusie van begrip ons denken gijzelt. Ja. En het is van Hans Doremalen en Herman de Recht.
Ja.
Ja,
dus dat is het. Ik denk dat mensen willen gewoon heel graag, dat zie je ook met die dingen uit de kwantummechanica. Mensen willen dat zo dolgraag begrijpen van, dan maar een verklaring die niet helemaal hout snijdt. Maar dan heb ik in ieder geval voor mezelf het gevoel dat ik het ergens snap.
Ja, dit fascineert mij dus maatloos. Want dan schrijf je dus eigenlijk een bepaalde theorie op waarvan je eigenlijk al weet dat die zeer waarschijnlijk niet helemaal klopt. Omdat je het zelf voor je eigen gevoel, de materie, omdat je dat snapgevoel gewoon niet hebt, zeg maar.
Ja.
Maar dat is beter dan niks opschrijven. Want
ja.
Dus het is zeg maar, het is eigenlijk de facto de kloppende theorie tot er een volgende theorie komt die laat zien dat het niet de kloppende theorie is. En dan wordt dat de kloppende theorie.
Ja, maar heel vaak is het dus ook zo dat bepaalde verklaringen voor fenomenen, die komen ook gewoon in universitaire tekstboeken. Waarvan men eigenlijk wel weet van het is gewoon een beetje heuristisch. Het klopt eigenlijk niet helemaal, maar het is zo'n mooi verhaal. En het geeft ook wel een beetje een intuïtie. Dus dan nemen we dat maar op de koop toe. Ja, en een schitterend voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld hoe Hawking-straling ontstaat. Hè? Straling bij zwarte gaten.
Ja.
Zwarte gaten zijn niet helemaal zwart, maar die stralen heel gestaag deeltjes uit. En dat zou dan komen omdat er constant deeltjes uit het vacuüm tevoorschijn komen en weer verdwijnen. En dan wordt er één deeltje opgefroten door het zwarte gat en de andere kan ontsnappen. En zo ontstaat dan die straling. Nou, Stephen Hawking heeft dat in zijn oorspronkelijk artikel inderdaad ook zo beschreven. Maar dan heeft hij er ook bij gezegd, jongens, dit is heuristisch. Hè, dit is een beetje om een beetje gevoel te krijgen wat er aan de hand is.
Een soort van beeld te geven in een heel abstracte materie.
Ja, maar wat vervolgens gebeurt, is dat heel veel mensen dat heel serieus gaan nemen. En die gaan er allemaal vragen over stellen. Van, hè, het is een beetje alsof je aan je kinderen vertelt van, jongens, de baby's die worden geboren, hè, dat komt door ooievaars, die worden hier gebracht. En dat die kinderen dan gaan vragen van, ja, maar die ooievaars, hoe zit dat dan? En waar komen die vandaan? En hoe snel moeten die vliegen? Ja. Kijk, we snappen allemaal, het geeft een leuke verklaring, maar we moeten het gewoon niet serieus nemen. En dat gebeurt met dit soort verhalen dus vaak wel. En zeker in de populaire wetenschap, want dan verkoop je weer dat snapgevoel. Dan kun je tegen mensen zeggen van, jongens, het is knijt, het is ingewikkeld, maar hier heb je een plaatje. En mensen hebben dan het gevoel van, oh, wauw, dit snap ik. En ja. En ja, weet je, daar kun je meegaan, maar ik heb zelf op een gegeven moment gedacht van, ik wil wel eens wat van die mythes doorprikken, gewoon kijken. En kijken of het wel, hè, met toch redelijk eenvoudige natuurkunde is uit te leggen.
Ik snap wat je probeert. En toch heb ik moeite om dat stuk heuristics vorm te geven. Misschien kan ik de vraag van luisteraar Jan daarvoor gebruiken. Hij vraagt, welke mythe geloven de meeste natuurkundigen zelf? Het voelt voor mij alsof er een antwoord op de loer ligt.
Nou, bijvoorbeeld dit verhaal van Hawkingstraling, dat zie je dus ook in universitaire tekstboeken. En ja, er is laatst volgens mij zelfs een artikel over verschenen waarin het op deze manier echt wordt toegepast. Ja, volgens mij klopt het gewoon niet. Bijvoorbeeld dat hele idee dat er in de kwantummechanica constant deeltjes tevoorschijn komen en weer verdwijnen. Dat is een heel populair beeld.
Ja.
Dat beeld dat is het gevolg van het zogenaamde perturbatierekening. Dat zijn, omdat we heel veel dingen niet exact kunnen uitrekenen, moeten we benaderingen maken. Die benaderingen zijn ingewikkeld. Nou, daar maken we mooie plaatjes van. Dat noemen we Feynman-diagrammen. En die Feynman-diagrammen die kun je een beetje intuïtief interpreteren, alsof er constant deeltjes worden uitgezonden en weer verdwijnen. Maar een gevolg daarvan is dat je wel moet zeggen van, ja, als die deeltjes constant verschijnen en ook weer verdwijnen, dan moet heel kortstondig energiebehoud worden geschonden.
Ja.
Dat is het gevolg. Maar dat is dus niet zo. Energie is altijd behouden in de kwantummechanica. Altijd, op elk moment. Dus dan weet je al van, het klopt niet. Maar mensen die dat verhaal dus zien en zeggen van, hé, maar energiebehoud is dan toch niet helemaal behouden. Maar hoe zit dat dan? En ja, dan krijg je allemaal vragen op basis van een verhaal wat, ja, maar half klopt. Nou ja, en ik had diezelfde ervaring ook toen ik op de middelbare school zat, toen ik bijvoorbeeld Stephen Hawking las. Ik dacht telkens, hé, maar hoe? En dit dan en dat dan? En ja, ik wist wel dat het vreemd was, maar zo vreemd. En ik vond het op een gegeven moment gewoon heel frustrerend. En eigenlijk is dit boek een beetje, nou ja, misschien ook wel geschreven aan mijn jongere ik, van, ja, nou, mooi. Eigenlijk zo zit het. En dan ook nog met behulp van natuurkunde die een middelbare schoolleerling zou kunnen begrijpen.
Maar dat hele kwantumverhaal, ik denk, daar worden films over gemaakt.
Ja.
Ant-Man die gaat naar de quantum realm. We hadden hier een poosje geleden zelf een aflevering over quantumcomputers met Christian Schaffner. Ja. Die eigenlijk, wat mij daar het meest aan is bijgebleven, is dat hij zegt, nou, A, ik schrijf al software voor quantumcomputers, terwijl die dingen er qua hardware eigenlijk nog niet echt zijn. Ja. Ze bestaan, maar we moeten daar heel veel trucjes op toepassen om dat überhaupt werkend te krijgen. Maar dat is toekomstmuziek en bovendien niet zijn uitdaging. Dat is ook wel een soort eye-opener voor mij. Je kunt dus promoveren op quantumcomputer software zonder dat je zo'n computer hebt om het op te testen.
Ja.
Je kunt dus ook nog, dat is eigenlijk heel logisch, want softwareontwikkelaars kunnen ook niet altijd een computer bouwen.
Nee.
Maar in dit geval vond ik het heel raar. En toch, voor iedereen die het daarover heeft, blijft het heel ontastbaar. Maar je hebt een aantal hoofdstukken er wel aan gewijd. Dat doet mij denken dat jij het beter snapt dan ik. En je hebt ook een hoofdstuk geschreven dat heet een kwantumdeeltje kan op twee plaatsen tegelijk zijn. Dat is dus een mythe.
Ja, als je het heel strikt genomen neemt, is dat tenminste, ja, nee, dan is dat inderdaad, is dat niet zo.
Want ik denk dan gelijk aan dat wat ze noemen quantum entanglement. Dat twee deeltjes heel ver van elkaar kunnen zijn.
Dan heb je het over twee deeltjes.
Ja.
Ja, dus dit gaat over dubbel spleet. Dus als je dubbel spleet experiment hebt, dan heb je gewoon een plaat met twee spleten. En dan schiet je deeltjes doorheen.
Ik heb de video's erover gezien en ik snap het nog niet.
Nee, oké. Okay, nou ja, als je het met een waterbak doet, of als je een water door die twee spleten laat gaan. Nou, water bestaat uit golven. en golven kunnen interfereren.
Ja.
Dus op sommige punten wordt de golf twee keer zo groot. En op andere plaatsen doven die twee golven elkaar precies uit.
Ja.
Nou, en als je dan een allemaal rubber eendjes aan het eind van die bak water zou zetten, dan zou je dat kunnen zien. Want waar die twee golven elkaar versterken, gaat het rubber eendje juist heel heftig op en neer.
Ja.
Maar er zullen ook plekken zijn waar het rubber eendje gewoon nagenoeg stilstaat.
Ja.
Nou, dat is water.
Ja.
Je kunt het experiment ook met deeltjes doen. Met, mm-hmm. met bijvoorbeeld elektronen.
Ja.
Sterker nog, ze kunnen het tegenwoordig doen door bijvoorbeeld elke seconde een elektron uit te sturen.
Mm-hmm.
Dus je stuurt elektronen één voor één door die dubbelspleet. En je gaat achter op een plaat kijken waar komt het elektron terecht.
Mm-hmm.
Nou, en wat zien we dan? Je ziet precies hetzelfde interferentiepatroon als bij die watergolven. Dus elektronen ja, bestaan uit golven op de een of andere manier. Het zijn geen kleine kogeltjes. Want als het kleine kogeltjes zouden zijn, een soort machinegeweer, dan zou je gewoon achter die dubbelspleet zou je twee
rechte lijnen zien.
Hè, net alsof je hè, zand door twee spleten zou laten vallen en krijg je twee hoopjes.
Heb jij deze video wel eens gezien? Nee. Ik heb een aantal van die video's en daar ga ik ook in de show notes zetten waarin ze dit best wel goed beeldend uitleggen.
Ja.
I can't.
Nee.
Ik heb zoiets van, het is gewoon een leuke video, goed uitgelegd, maar het is gewoon niet waar.
Nee. Dat is nou ja, het is wel zo. Je gaat het experiment ook doen. Ja. En ja, dan gaan mensen natuurlijk denken van, ja, maar wacht eens even, hoe kan dat nou? Want het elektron, dat gaat dan blijkbaar door beide spleten tegelijk.
Nee, maar je slaat de stap over. Dat is namelijk het fenomeen dat wanneer je gaat meten hoeveel elektronen er door een van die spleten zijn gegaan, dan opeens krijg je wel twee rechte lijnen.
Ja, klopt. Ja.
Ja, dat is volgens mij wat het weird maakt.
Dat maakt het heel vreemd, ja. En hoe dat natuurkundig komt, is omdat als je daar een detector neerzet bij een van die spleten, nou, je detecteert door een wisselwerking aan te gaan met dat elektron. Dus je verandert fundamenteel datgene wat je wilt waarnemen. Dus hè, één centrale boodschap in de kwantummechanica is, je kan je niet afvragen, de meting maakt inherent onderdeel uit van wat je wilt meten.
Ja, maar dat is dus gevoelsmatig nu niet zo. Want ik kan best naar jou kijken, omdat jij dat doorhebt.
Ja.
Dus daar is geen wisselwerking. Ik vang gewoon het licht op dat op jou afkijkt.
Nou, zeker wel, want die lichtdeeltjes die komen vanuit de lamp. Die botsen tegen mijn hoofd. Strikt genomen daardoor mijn hoofd een heel klein beetje wordt daardoor een heel klein beetje afgestoten.
Ja, maar daar hangen vier lampen, hè? Dus
ja, oké. Okay. Dus het effect. Oké, okay, dus ik word constant. Ik word constant ja, inderdaad. Maar er is dus wel een wisselwerking.
Ja.
Alleen mijn hoofd is zo groot. Groot hoofd.
Uh-huh.
In vergelijking met de golflengte van het licht.
Heel blij.
Ja, ja, fijn, hè? Mijn hoofd is zo groot ten opzichte van de golflengte van het licht. Dat het effect, dat is nagenoeg. Hey, je kan net doen alsof die wisselwerking er niet is. Maar als je mijn hoofd zou laten krimpen tot een elektron, dan wordt die wisselwerking, die wordt opeens wel heel belangrijk.
Maar waarom maakt dit dan het verschil tussen een golf en een deeltje mogelijk?
Ja, nou ja, volgens de regels.
Mensen die dit luisteren, je moet die video's echt gaan kijken. Ja, het is echt. Oh.
Ja, ik merk ook aan mezelf dat ik het lastig, zeg maar zonder beeld en zonder veel feeling met het onderwerp, ik het lastig te volgen.
Dus, ja, maar wat er dus gebeurt bij die waarneming is dat de detector die bij een van die spleten staat, die wordt als het ware verstrengeld met het elektron. En de regels van de kwantummechanica zeggen dan dat die golf die stort als het ware in tot een piekje. En dat elektron krijgt een hele welbepaalde plek mee.
Mm-hmm.
Maar dat komt dus door die wisselwerking. En dat heeft niks met bewustzijn te maken. Dat is ook een mythe die ik trouwens niet in het boek behandel. Maar het heeft niet zozeer iets met bewustzijn te maken. Maar dat is dus het experiment.
Leon Hulsen vraagt zich af. Sorry, Leon Huzen, mijn excuses. Wat is je favoriete XKCD? Je mag ook kiezen uit een.
Ik gebruik in mijn lessen gebruik ik heel vaak die van. Dat is heel toepasselijk. Dat gaat dan over James Bond die aan een waterrad zit. En dat de boef die wil hem gaan ronddraaien. En dan gaat James Bond die boef corrigeren op het feit dat er geen centrifugaalkracht op hem werkt. Zoiets. Hmm. Nou, je moet hem maar eens opzoeken. Maar die vond ik zelf wel heel leuk. En je hebt ook eentje over snaartheorie van. Jongens, we hebben bedacht dat alles uit snaren bestaat. En dat een ander vraagt van ja, wat nu? En ja, dat je zegt van ja, geen idee. Ja, zo vat ik snaartheorie vaak samen. Als ik daar een populair praatje over moest geven. Dus die.
Roel, het duizelt me een beetje voor de ogen, merk ik.
En, dat snap ik.
Ja, zeker zo'n dubbelsplit experiment. Dan moeten mensen gewoon de video over gaan kijken. Heb jij nog een mythe die we als toetje zouden kunnen geven? Waarvan je zegt ja, dat zet toch echt wel aan denken.
Ja, bijvoorbeeld dat energie altijd behouden is.
Dat is mythe 18,
ja.
Pagina 131.
Ja.
Maar dat is wel zo, dus daar kunnen we kort over zijn. Dat is geen mythe.
Ja, nee, dat is het niet zo.
Houden. Dat is een wet van Newton, toch?
Ja, nee, dat is een
behoudswet. Jij zegt, nee, Newton, leuke vent, ja. Tof die appel, maar hier komt Roel.
Ja, hier komt Roel. Nou, Einstein, hè. Einstein was degene. Nee, eigenlijk, dus we hadden het eerder in de context van de kwantummechanica over energiebehoud. Nou, daar is energie behouden. Daar is geen twijfel over mogelijk, eigenlijk. Maar in de kosmologie blijkt er iets geks aan de hand te zijn. Want er is zoiets als donkere energie. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt.
Sorry, wanneer blijft energie wel behouden?
Ja, oké. Energiebehoud is het gevolg van een symmetrie. Dus energiebehoud is het gevolg van een symmetrie in de tijd.
Oh.
Dus als ik bijvoorbeeld nu een experimentje doe, en ik doe het morgen weer, precies hetzelfde experiment, dan krijg ik dezelfde uitkomsten.
Meestal wel.
Ja. Maar dat is een symmetrie, want de tijd is opgeschoven, maar toch verandert er niks.
Oh ja.
Nou, die symmetrie, die zorgt voor energiebehoud. En het is... Nou
klinkt
ja,
alsof er weer zo'n semantisch trucje...
Nee, dat is het zeker niet.
Ligt, maar...
Nee, absoluut niet. Want er zijn dus gevallen waarin energie niet behouden is. En dat is dus bijvoorbeeld op de allergrootste lengteschaal in de kosmologie. Is energie niet behouden op grote schaal. Dus wat er aan de hand is dat er is iets, dat noemen we donkere energie. Het is een soort van constante energiedichtheid in de ruimte, denken we.
Of afwezigheid van energie misschien.
Ja, nou, in dit geval is het een vorm van energie die het heelal versneld laat uitzetten.
Oh god.
Maar die dichtheid is overal nagenoeg gelijk.
Maar niet overal?
Nou,
okay.
Nagenoeg.
Nagenoeg.
Maar wat gebeurt er? Het heelal zet uit, dus het volume neemt toe.
Mm-hmm.
Dus de energiedichtheid zou minder moeten worden?
Nee, juist niet. Die energiedichtheid blijft constant. En als het volume toeneemt, dan neemt de energiehoeveelheid dus ook toe.
Ja, en de absolute energie.
Ja.
Ja.
Nou, en dan zeggen mensen, hé, maar hoe kan dat nou? En nou, omdat energie dus, als je, nou ja, in Einsteins algemene relativiteitstheorie, zijn theorie van zwaartekracht, daarin is energie niet meer altijd behouden. En waarom niet? Nou, een beetje intuïtief, omdat ruimte-tijd zelf ook wisselwerkingen aangaat met de dingen om zich heen, of die het in zich heeft. En daardoor kan de ruimte-tijd als het ware zelf ook als een soort spons energie opnemen. En daardoor lijkt het voor ons alsof energie niet behouden is.
Mm.
Ja, je zit echt te kijken van... Nou, ja. Snap je dit al?
Ja, nee, ik snap het niet. Nee. Zwarte gaten, moeilijke dingen, atoombom, boom. Dat is ja. In mijn hoofd.
Gaat het ook nog over in het boek trouwens? En niet zozeer over de atomen, maar wel over dat we niet afscheid moeten nemen van kernenergie op basis van kernrampen.
Als ik een tijdmachine had en ik kan 60 jaar terug in de tijd, dan zou ik niet Hitler doodschieten, maar kerncentrales gaan bouwen met mijn blote handen als het moet. Want dat was een heel mooi moment om dat te doen.
I like the way you're thinking. Ik zou het niet meer blote handen doen.
Misschien dat er eentje wel lukt. Niet in mijn eentje.
Nou, ze maken tegenwoordig profielwerkstukken op de middelbare school, dus... Als PWS kun je een kerncentrale bouwen.
Ja.
Kun je proberen.
Ik kan het proberen.
Ik denk dat wij zomaar eens eventjes door moeten gaan naar de bonus app, waar we nog een leuke verrassing hebben. Gaan we niet veel vertellen? Gaan we niet veel vertellen.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij. Randal Pelen, onze panelleden zijn Esther Krammerdam, Ruurt Sanders en Sander Beideveld. En onze gastnerd van vandaag was Roel Andringa Boksem. Roel, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Nou, ik ben van plan om een website te lanceren, maar voorlopig nog alleen mijn LinkedIn-pagina.
Alleen je LinkedIn-pagina?
Ja. En mijn boek.
En je boek?
Ja.
Waar kopen mensen dit boek? Je hebt trouwens nog een boek, toch?
Ja, ik heb nog een boek geschreven.
Ja.
Dat was iets, iets meer educatief.
Oké. Okay. Deze was gewoon voor lol.
Ja. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja, ik heb inderdaad nog een ander boek geschreven, ja.
Oké, maar je gaat nog meer dingen schrijven.
Ja, ik heb van alles in de pijplijn. Ik ben alweer met een nieuw manuscript bezig. En er ligt nog weer eentje ter beoordeling bij mijn uitgever.
Mm-hmm.
Dus er staan allemaal hele leuke dingen te gebeuren.
Oké. Okay. Heb je iemand op de korrel waarvan je zegt, die zouden we nog eens uit moeten nodigen?
In mijn... Een groot idool voor mij is Gerard het Hoofd. Ken je Gerard het Hoofd?
Gerard Hoofd?
Een Nobelprijswinnaar.
Nee.
Dat was mijn groot idool. Die heeft ook de aanbeveling voor mijn eerste boek geschreven. Dus was dat een heel belangrijk moment in mijn leven.
Mm-hmm.
Maar dat vond ik altijd iemand die heeft een Nobelprijs gewonnen. Maar die is nog steeds super nieuwsgierig, open. Die heeft het begrip holografie 30 jaar geleden geïntroduceerd, wat nu in de theoretische natuurkunde super belangrijk is.
Mm-hmm.
Heb geen idee of je het zou willen, maar dat is wel iemand van ik zeg van ja, dat is.
Dat zou wel gelijk met afstand de oudste persoon hier aan tafel.
Ja, dat zal best, ja. Ja.
Dit
ja,
al een dus, poosje.
Nou ja. En hij heeft ook met afstand de meeste Nobelprijzen van alle ja, mensen die ooit aan tafel.
Dat is geen wedstrijd inderdaad.
Ja, aan de andere kant heeft hij er ook maar één meer dan ik.
Ja.
Dus laten we nou, laten
je moet het ook weer niet over.
Laten we die foto maken. Ja, nou, ja, dat ja. Helemaal
dus. Nou, meer informatie over ons staat op onze website. En die hebben we al. Dat is mnot.nl. En join je onze Slack. Daar gingen 2300 charmante, capabele en heel gezellige nerdje voor. En die kunnen vragen stellen aan de volgende gastnerds in het kanaal. Vragen van de luisteraars. En als je dan vriend van de show wordt. En je bent het na al die jaren nog steeds niet, zou ik zeggen, wordt het dan in de hemelsnaam. Al is het alleen al voor toegang tot het clubhuis. Tot een van die meetups die er elke keer zijn. Die gratis stickers en bierviltjes door de briefbus. Die private RSS-fiets, zodat je zonder reclame kunt luisteren. Zodat je eerder dan de rest kunt luisteren. Dat je elke week een bonusaflevering krijgt. En de perks houden niet op. Merch staat op onze site. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook €1800 per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl/thuisbatterij.